Hoi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Progressie Podcast. Mijn naam is Ronja van Dijk en deze week gaan we het weer hebben over iets wat met je gezondheid te maken heeft of iets wat dat kan bevorderen. Want waarom nou eigenlijk? Ik vind het gewoon zo fantastisch gaaf dat je lichaam in staat is, of dat is misschien wel gewoon de natuur, dat als er wat kapot gaat, dat het gewoon weer wordt hersteld. Dus zoals wanneer je vroeger je knieën kapot had geschaafd, of dat je lekker was wezen slippen door het zand met je fiets. Dat deed ik graag. Ik kan me nog zo goed herinneren. Wij woonden op een pleintje. En ergens bij de overburen, die hadden zo'n berg zand liggen. Want er werd denk ik nieuwe stenen in de tuin gelegd of zo. Maar goed, die berg zand die lag voor de helft op het plein. Dus dan kon je mooi met je fiets hard aankomen scheuren. En dan op de rem trappen. En dan slipte hij natuurlijk lekker. Nou, dat ging een paar keer goed, maar je raadt het al. Ik ging ook gewoon een keer kaart op mijn bek. Allemaal schaafwonden, vol met zand, huilen natuurlijk, in de douche, al dat zand eruit. Nou, dat was geen pretje. Maar het toffe was wel dat na een tijdje waren al die korsten weer weg. En dan had je hooguit een litteken, maar heel vaak zelfs dat niet. En dan zat je huid gewoon weer dicht. En ook als je blauwe plekken hebt, ik ben heel wat keren in mijn leven geschopt door paarden. En dat was dan heel vaak een beetje mijn eigen onkunde of... dat doet er verder niet toe waarom dat was. Maar daar kan je echt flink lelijke plekken aan overhouden. En dat doet echt heel erg veel pijn. Maar ja, ook dat hielde weer. Die blauwe plekken verdwenen. En soms bleef er nog heel lang een soort deuk in mijn vlees zitten. Die voelbaar was en soms ook zichtbaar. Of iets anders, iets raars, of dat het even gevoelig bleef. Maar ja, na enige tijd was dat dan ook weer weg. En ja, het gaaf is eigenlijk dat we, of het treurige, het is net hoe je het bekijkt, dat we ons hele leven dus eigenlijk al getuigen zijn geweest van dat proces. Ook als mensen benen hebben gebroken, of een arm, of een rug, of een schedel, je voet, whatever. Dat weer aan elkaar groeit. En natuurlijk hebben we tegenwoordig gips en er kunnen in het ziekenhuis allerlei dingen aan elkaar worden geschroefd. Maar zelfs als je dat niet doet, groeit het weer aan elkaar. En er zijn zelfs verhalen van ontzettende verslaafden die iets hebben gebroken. En zelfs dan, wonderbaarlijk genoeg, een been toch zijn best doet om weer aan elkaar te groeien. Met de weinige middelen die dit heeft. En zelfs in die ontzettend slechte gezondheid, waar heel veel drugs en alcohol en vergif zo'n lichaam binnenkomt, dat het lichaam toch zijn best blijft doen om te herstellen wat er te herstellen valt. En dat vind ik gewoon super, super gaaf. Waar wilde ik naartoe met dit verhaal? We zijn daar dus al heel vaak getuigen van geweest. Er zijn zoveel gevallen bekend. En toch hebben we vaak de overtuiging dat het in ons lichaam niet zo werkt. Dat als we iets hebben wat we tegenwoordig vaak bestempelen als een chronische ziekte, dat je daar nooit meer van af kunt komen. En dat klinkt ook zo, want chronisch, dat is iets, dat is er en dat gaat niet meer weg. Maar wat nou als we die overtuiging eens zouden onderzoeken? Klopt die eigenlijk wel? Klopt dat met het gegeven of met de wetenschap, alles wat we al gezien hebben, wat het lichaam kan? Zou het dan niet kunnen zijn dat wanneer wij de juiste omstandigheden creëren, dat het lichaam zichzelf altijd zal willen herstellen? En ik wil niet zeggen dat het altijd lukt, maar ik denk wel dat we ons lichaam daarin kunnen faciliteren. En ik denk dat niet alleen. Er is ook ontzettend veel wetenschappelijk bewijs voor. Er zijn heel veel mensen op deze aarde die hebben gedacht, oké, ik ga mijn leefstijl veranderen. Of ik ga de manier waarop ik eet, ga ik veranderen. En wat heb ik nog te verliezen? Laat ik maar eens zien wat er gebeurt. Want wel één ding wat ik zeker weet is dat met de levensstijl die ik had, ben ik ziek geworden. Dus daar hoef ik het niet te zoeken. Maar wat nou als ik met een andere levensstijl die ziekte misschien zou kunnen remmen? Of helemaal zou kunnen omkeren? Als ik gewoon weer gezond zou kunnen worden? En dat is natuurlijk spannend om te zeggen, want als die mogelijkheid er is, dan komt daarmee ook een stuk verantwoordelijkheid. En het risico dat we ons misschien zelfs schuldig gaan voelen. Van, oh, heb ik het dan verkeerd gedaan? En dat is ook helemaal niet de bedoeling van mijn verhaal. En ik hoop ook dat mensen dat gevoel niet zullen hebben, maar juist dat je het ziet als een kans. Dat je echt denkt, hé, met wat ik nu allemaal doe, en het hoeft trouwens niet eens een chronische ziekte te zijn, maar ook als je elke ochtend moe je bed uitkomt, of liever niet je bed uitkomt, als je nooit zin hebt om te sporten, vaak verdrietig bent of helemaal geen gevoel of emoties meer ervaart, of als je veel te zwaar bent geworden. Dat je niet meer met plezier naar jezelf in de spiegel kijkt. Dat je niet die dingen kunt doen die je zou willen doen. Gewoon omdat je de energie er niet voor hebt, de spierkracht niet, de conditie niet. Je weet dat met wat je nu aan het doen bent of al heel lang gedaan hebt, dat je daarmee in deze conditie bent geraakt. Dus stel nou dat alles zou mogen, dat alles zou kunnen en dat alles je ook zou lukken. Hoe zou het dan voor je zijn? Wat zou je graag willen? Welk groot verlangen is er nog? Wat je misschien al een beetje hebt opgegeven waarvan je denkt, ja, ik ben nou eenmaal zo. Of ik ben nou eenmaal geen sporter. Ik ben ook nooit slank geweest. Dus mijn lichaam is nou eenmaal zo. Of er is iets mis met mij. Wat nou als je al die overtuigingen eens even zou parkeren? Gewoon even aan de kant zou, even neerzetten. Misschien zijn ze waar, maar misschien ook niet. Dus je gewoon heel even weer met nieuwsgierigheid en een onderzoekende blik naar jezelf en naar de buitenwereld zou kijken. Van, zou er misschien nog wel iets anders mogelijk zijn voor mij? Zou ik erin durven geloven dat er voor ook voor mij een gezond, fit en sterk lichaam bestaat? Dat ook ik van sporten zou kunnen houden. Misschien heb ik gewoon nog niet de juiste sporten geprobeerd. Of misschien zeg ik wel heel de tijd tegen mezelf, ik ben geen sporter, ik ben geen sporter, ik haat sporten. En geef ik mezelf dus ook niet de kans om eens te ontdekken of ik het misschien wel leuk vind. Want een vreemde eigenschap van ons brein is dat het heel erg graag gelijk wil hebben. Het ziet heel graag zijn eigen overtuigingen bevestigd worden. En een leuk onderzoek wat daarnaar is gedaan, is dat ze de hersenactiviteit van mensen hebben gemeten. En ze konden zien dat wanneer iemand een klap in zijn gezicht geeft, gewoon letterlijk, gewoon met je hand, een klap in zijn gezicht, dan wordt er een bepaald deel van de hersenen actief. En je kunt natuurlijk wel raden wat voor reactie dat teweeg brengt. Daar ontstaat boosheid of woede. En als je tegen mensen gaat schelden en schreeuwen, en dan heb ik niet over boeddhisten, maar gewoon normale mensen, als je daar tegen gaat schreeuwen of uitschelden, wordt datzelfde gedeelte van de hersenen actief. Maar wanneer dit ook gebeurt, is wanneer je dingen zegt die compleet indruisen tegen de overtuigingen van de, nou ja, in dit geval de deelnemers van het onderzoek. Ja, je hersenen willen heel graag gelijk hebben. En alles wat jou gelijk bedreigt, ziet het als een aanval. En het zal daar direct in weerstand komen. En soms is die weerstand gelijk met argumenten komen waarom jij wel gelijk hebt. En soms is die weerstand het idee van de ander belachelijk maken. Gewoon een beetje met modder gooien. Zie je ook wel veel in de politiek. We hebben eigenlijk niet echt een fatsoenlijk argument. Dus laten we dan maar het idee belachelijk maken. En als dat niet werkt, als je je daar compleet machteloos voelt, dan gebeurt het nog vaak dat we dan maar de persoon die iets aandraagt, wat in jouw ogen belachelijk is, of eigenlijk in jouw hersenen belachelijk is, dat we dan die persoon maar belachelijk gaan maken. Dat we die gaan, gewoon kleiner gaan maken. Waardoor daarmee misschien ook het verhaal minder geloofwaardig wordt. En dat is dus heel opvallend. Dat in jouw hersenen gelijk iets gebeurt van... hé, mijn overtuigingen worden hier bedreigd. En hoe komt dat nou? Omdat wij mensen... veel van ons identificeren ons met... zoals Eckhart Tolle dat zegt, met vorm. Die identificatie met vorm. Dus alles wat tastbaar is. Dus ik ben Ronja. Ik ben politieagent geweest. Ik ben de partner van. Ik ben een sporter. En ik ben nu coach. Ik ben... Nou ja, misschien kan ik er nog wat politieke partijen aan verbinden. Sportclubs waar je allemaal lid van bent. Of ik ben... allerlei dat soort dingen. En voor anderen kan dat dus ook nog zijn. Vader, moeder, accountant, miljonair. Ik ben rijk, ik ben arm. Dat soort dingen. Of ik ben christen, moslim, joods. Dat soort daar kun je je ook mee identificeren. En een hoop mensen doen dat ook. Een hoop mensen hebben dat ook heel groot op hun Instagram-pagina staan. Wat op zich geen probleem is. Tenzij je je er niet van bewust bent dat je dat doet. En op het moment dat dus iets waarmee jij je identificeert bedreigd wordt... voelt jouw hele wezen, jouw hele zijn zich bedreigd. Dus... En dat is niet jouw echte zijn, maar dat is eigenlijk het ego of jouw reptiele brein. Die denkt, ho, ik word hier niet serieus genomen, ik word belachelijk gemaakt. Straks verlies ik mijn identiteit en dat is gevaarlijk. Want ik moet wel iemand zijn in deze wereld. En het leuke is juist dat als je naar een baby kijkt, of het is nu lente, dus er komen weer kuikentjes... Misschien zie je wel ergens een klein konijntje huppelen. Er komen veulens, lammetjes, kalfjes. En als je daarnaar kijkt, dan is er helemaal niets in ons wat zegt... Ja, maar ja, wat heeft die nou gepresteerd, weet je wel? Ja, wie denkt hij wil niet dat hij is? Kom net één dag kijken. Nee, zo'n klein wezentje, een klein mensje, dat accepteer je helemaal in zijn hele zijn, terwijl het nog nooit iets heeft gepresteerd. Het hoort niet ergens bij een sportclub. Het hoort misschien bij het gezin, maar soms zelfs dat niet. Het is gewoon zoals het is. En daarmee verdient het al zijn credit. En hij mag er al zijn, simpelweg omdat hij er is, is al bewijs dat het er mag zijn. En ik moet heel even, want ik ben heel ontzettend ver afgedwaald. Ik moet even kijken waar ik naartoe wilde met mijn verhaal. Ja, als je dus vergeet dat jij ook al iemand bent, zelfs al heb je helemaal niets, of heb je niets gepresteerd, of heb je er een gigantische puinhoop van gemaakt, je bent nog steeds in essentie dat kleine wezentje, wat er ook al mocht zijn toen het nog niet kon. En je hoeft je dus ook niet bedreigd te voelen wanneer jouw overtuigingen worden tegengesproken of onderuit gehaald. Of als iemand anders gewoon een andere visie heeft of een nieuwsgierig is en het gesprek aangaat als iemand vragen stelt. Of als je zelf misschien ergens aan twijfelt en denkt, ja, kutzooi, daar heb ik 10, 20 jaar in geloofd. Of dat heb ik een keer op Facebook gelezen en gewoon voor waar aangenomen. En aan 10 mensen doorverteld. En ja, nou schaam ik me wel om ineens weer iets anders te verkondigen. En het leuke is juist dat je je voor dat soort dingen, voor die openheid, voor je nieuwsgierigheid, dat je je daar juist niet voor hoeft te schamen. Want wie na 40 jaar nog precies hetzelfde denkt als 40 jaar geleden... Ja, heeft die persoon dan wel iets geleerd? Heeft die ooit nog een vraag gesteld? Is die ooit nog nieuwsgierig geweest? Heeft die ooit nog iets nieuws ontdekt? En ik denk dat het juist zo mooi is, of eigenlijk dat het de sleutel is naar succes om, of een van de sleutels, om erop voorbereid te zijn dat je misschien ooit je mening of je overtuiging nog mag bijstellen. Zo heb ik, nou, ik denk dat ik een jaar of 19 was, dat iemand tegen mij zei, Ronja, melk, dat is niet goed voor mensen. Melk is ook niet voor mensen. Melk is voor kalfjes. En wij zijn het enige dier op aarde wat op volwassen leeftijd melk van een ander dier gaat opdrinken. Terwijl heel veel mensen intolerant zijn, dat we melk helemaal niet goed kunnen verwerken. De meeste mensen zijn lactose intolerant en dat is niet voor niets. En dat ik toen zei, ja, maar ja, ik ben toch ook gewoon met melk opgegroeid en ik voel me prima. En iedereen die ik ken dronk gewoon melk en iedereen kan daar gewoon heel goed tegen, hoor. Echt, nee. En zo, we hebben het ook nodig, want calcium, want ja, ik had eigenlijk niet eens mega goede argumenten. Maar ik noemde gewoon op wat mij geleerd was. En ik was ook niet nieuwsgierig naar zijn standpunt. Ik heb geen vragen gesteld. Ik was eigenlijk alleen maar aan het vuren met mijn argumenten, met mijn overtuiging. Want als ik er direct in mee was gegaan of nieuwsgierig was geweest, dan kon dat wel eens betekenen dat wat ik aan het doen was, een stukje van mijn leefstijl, en dat was kwark eten, ijsjes, pannenkoeken met melk, pakken, liters karnemelk drinken, tosti's met kaas, pizza's met kaas. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat ik dat, stel dat ik zijn verhaal zou gaan geloven, dat ik dat dan ook, ja, misschien wel moest gaan veranderen. Want als het echt zo slecht voor mij was, en als het misschien wel de oorzaak was van al mijn puistjes, als het misschien wel de oorzaak was van mijn vreselijk rotte darmen, ja, dan moest ik misschien wel in actie komen. En het was voor mij dus veel makkelijker om gewoon te zeggen, nee, ja, dat is gewoon onzin, om het daarmee af te doen. En ja, daar ben ik, zoals de meesten weten, wat jaren later nog wel van teruggekomen. In eerste instantie omdat mijn huid zo vreselijk verrot was. Dus ergens heeft het misschien wel een zaadje geplant. Ik dacht, ja, ik ga stoppen met zuivel. En ja, dat bleek mij al een hoop op te leveren. En later ben ik helemaal veganistisch gaan eten. En dan denk ik nog zo vaak terug aan dat moment dat ik dacht, ja, ik heb jou gelijk voor gek verklaard, zonder nieuwsgierig te zijn. Dat iets in mij zich bedreigd voelde. Mijn identiteit, een deel daarvan. En ook, ik wilde mijn ouders misschien onbewust niet afvallen. Want als kind ben je ongelooflijk trouw aan je ouders. En op een heel onbewust niveau. Dus het kan ook zijn dat je denkt, ja, maar mijn ouders hebben mij dit geleerd. Met de beste intenties. En ze wilden mij geen kwaad doen. En dan wil je aan dat idee ook trouw blijven. Wat had dit ook weer met je gezondheid te maken? Ja. Even terug. Dus stel nou dat het wel zo is, dat jouw lichaam wel dat herstellend vermogen heeft. Dat jij het nog nooit hebt gezien, maar dat je wel je kan voelen zoals jij je zou willen voelen. Of dat je je zo goed kan voelen dat jij, nou ja, daar heb jij niet eens meer, kun jij niet eens meer een voorstelling van maken. Hoe het voelt om 's ochtends gewoon wakker te worden en te denken, ja, ik ga een rondje hardlopen. Ja, misschien schiet je nu al in de lach en denk je, ja, no way, echt niet. Of ja, je wekker gewoon een uur eerder te zetten, zodat je tijd hebt voor jezelf. Of wel op tijd naar bed te gaan. En zou het je misschien lukken om in je hoofd gewoon eens een beetje te flirten met die ideeën? Stel nou dat dat wel zou kunnen. Hoe zou ik me dan voelen? En stel nou dat ik dat voor elkaar zou krijgen wat ik zou willen. Wat zou dat dan doen voor mijn omgeving? Wat voor profijt zou die daarvan hebben als ik echt op mijn allerbest ben? Dus als ik al die overtuigingen die ik tot nu toe heb gehad eventjes aan de kant zet en eens ga onderzoeken. Oké, misschien kan het wel. Wat zou ik daar dan voor moeten doen? En ga ze op onderzoek uit. Ga dingen eens anders doen dan je ze altijd al deed. Ga ze een maand lang groene smoothies eten voor je ontbijt. Of ga eens een maand lang elke dag een kilo fruit eten. Ga eens een maand lang wel om 8 uur, 9 uur je bed in. Sta eens een keer vroeg op. Ga eens een paar weken lang om 6 uur opstaan. Of om 5 uur, ik weet niet wat je normaal doet. Ga eens je bed uit en ga gelijk een rondje hardlopen. Het hoeft niet gelijk 10 kilometer te zijn. Je kan ook 2 kilometer doen of 1. Maar ga het eens onderzoeken. durf het eens. Je kan altijd nog terug naar het oude. Hè? Het is niet dat je dan... En dan zijn we heel vaak als ze dood, dat mensen... Tenminste, dat herken ik zelf heel erg. En ik weet dat andere mensen dat ook hebben. Dat we zo bang kunnen zijn voor de, zie je nou wel, van de ander. Of de, is het niet een beetje extreem wat je aan het doen bent? Doe even normaal, man. Of als je gestopt bent met alcohol drinken. Ja, wanneer ga je weer gezellig doen? Of doe niet zo ongezellig. Eén drankje kan toch wel? Of één stukje taart kan toch wel? Joh, je kan het hebben. Het is toch ook gewoon... Het is wel een verjaardag, hoor. Dat je het gevoel krijgt dat je iets aan het verpesten bent voor de ander. Terwijl in hoeverre is dat eigenlijk zo? Heeft de ander geen plezier meer als jij geen wijn zit te drinken? Wat heeft het een met het ander te maken? Je moet ook wel een beetje kunnen blijven genieten. Maar is het echt genieten als je zoveel taart en drank en troep naar binnen werkt? En ja, je hebt geen energie als je 's ochtends wakker wordt. Of je hebt geen energie om te hardlopen. Je hebt geen energie om gewoon lekker voor jezelf te koken. Is dat echt genieten? Of is het ook genieten om gezond te eten? Voelen hoeveel energie je hebt. Dat er veel meer werk uit je handen komt. Dat je lekker je ding doet. Mensen om je heen hebt die ook daarnaar streven. Dus ga dat eens onderzoeken, die overtuigingen. Waar komen ze eigenlijk vandaan? Wie heeft mij deze overtuiging geleerd? Of zijn dit overtuigingen van mijn ouders? Of van de juf of meester uit groep 7 of 8? Of van de sportvereniging? Of van de oppasmoeder? Of, er zijn vast zat mensen, vooral in je jeugd geweest, die een bepaalde rol voor je hebben gespeeld. Of misschien op werk, iemand waar je erg tegenop keek. Of een oudere broer of zus. En wiens overtuiging je klakkeloos hebt aangenomen. Of ik noemde hem net al even. Een bericht op Facebook wat je hebt gelezen. Of in de krant die je al jaren leest. En we zijn gewoon geneigd om dat soort dingen dan maar voor waarheid aan te nemen. Om geen vragen meer te stellen. En dan, dat is zonde. Want ik denk dat je jezelf daar ontzettend mee tekort doet. Er is zo ontzettend veel mogelijk. En dus ook als je je niet helemaal lekker voelt. Of je denkt misschien, ik voel me best wel oké. Of alles is best wel prima. Maar wat zou er gebeuren als ik er nog een schepje bovenop doe? Want ik heb nu de headspace en net genoeg energie om nog een beetje extra te doen. Wat zou dat me dan gaan opleveren? Moet ik echt normaal gesproken 3 dagen spierpijn hebben? Of zou het ook korter kunnen? Wat zou ik daarvoor moeten doen? Moet ik dan inderdaad heel, heel, heel veel dierlijke eiwitten eten? Of zou het misschien beter werken als ik heel veel fruit ga eten? Dat is bijvoorbeeld ook zo'n overtuiging die mij in de weg stond. Toen ik rond 2014 ging ik veel meer sporten, want ik had een nieuwe baan bij de politie. En dan moest je wel een beetje fit zijn. En ik merkte gewoon, dan ramde ik er een workout doorheen, wat nog best wel ging. Maar ik was of diezelfde avond nog ziek, of ik had heel veel spierpijn, 3 dagen lang, of soms een week, of beide. En ik dacht gewoon, dat is nou eenmaal zo. Kennelijk heb ik dat, dan ben ik denk ik niet fit genoeg, dus ik moet meer sporten. Maar ik kon niet meer sporten, want ik had elke keer zoveel spierpijn of ik was weer ziek van een workout. En ik kon daar maar geen balans in vinden. Ik snapte het maar niet, want ik kende het ook niet van vroeger. Ik ben altijd sportief geweest. Naar atletiek, turnen, paardrijden, op de fiets, fietscross. Ik ging van de ene sport naar de andere. Mijn dinsdag was bijvoorbeeld uit school een uur turnen. Snel naar huis om te eten en daarna 2 uur atletiek. Dat ging allemaal prima. En dan ga je natuurlijk later jezelf nog wijsmaken. Ja, maar ik ben ook wat ouder. En als je jong bent, dan gaat dat allemaal prima. Maar iets in mij geloofde het toch niet helemaal. En toen bleek dat die dierlijke eiwitten voor mij helemaal niet werkten. En dat het juist, toen ik dat ging schrappen uit mijn dieet. En heel, heel, heel veel fruit ging toevoegen. En heel veel bladgroen. Dat ik echt, had ik niet voor mogelijk gehouden dat dat pas gezond was. Dus niet die 400 gram of 200 gram van het voedingscentrum. Maar echt een kilo groente en fruit per dag minstens. Ja, toen ging ik me lekkerder voelen. Toen ging ik goed herstellen. Toen ging ik ook goed slapen. En slaap is ook mega belangrijk voor je herstel. Dus het werd een vicieuze cirkel waarin alles steeds beter werd. Maar opnieuw was niet gelukt als ik niet mijn bestaande overtuiging over bijvoorbeeld eiwitten en mijn lichaam, hoe dat werkte, even al durven onderzoeken. Dus ja, wat heb ik te verliezen? Ik voel me nu heel vaak beroerd. Dus waarom zou ik niet even iets anders proberen? Of als je aan een bepaald plafond zit van je trainingscapaciteit. Dus stel je kunt nu 6 keer in de week trainen, maar daarmee red je net niet de top. Of behaal je net niet dat doel wat je eigenlijk zou willen bereiken. Maar je redt het ook niet om nog meer te trainen, omdat je dan onvoldoende herstelt. Ja, hoe gaaf is het dan om gewoon te onderzoeken? Hey, misschien, stel nou dat ik wat meer probeer te slapen. Of eens een middagdutje doe. Hoe ja, suf het ook klinkt. Maar hey, als het werkt, dan werkt het. Of als ik wel heel veel fruit ga eten. Als ik wel heel veel groente ga eten. Heel veel bladgroen ga toevoegen. Als ik, ja, wat ga het onderzoeken. Maak het, experimenteer en zolang je vast blijft houden aan het oude en blijft doen wat je altijd al deed, dan blijf je krijgen wat je altijd al kreeg. En ja, het verwondert me wel eens hoe we jarenlang hetzelfde blijven doen en ons dan nog kunnen verbazen over, ja, ik word maar niet echt beter. Ik word niet echt sterker. Ja, ik zit wel een beetje aan mijn max. Ik wat. Ja. dan moet er toch iets zijn wat je triggert. Van, hey, misschien mag ik nog iets veranderen. Misschien mag ik hier nog iets doen. En is het niet voeding of slaap of bewegen, dan zijn er nog duizenden andere dingen die je kunt proberen. Zoals, ik noem maar wat, een psycholoog, een coach, een personal trainer, een, ja, mensen die energetisch werk doen, rebalancers. Waar ben ik nog meer geweest? De familieopstellingen. Er zijn zoveel gave dingen. Er zijn zoveel tastbare dingen, maar ook het onzichtbare. De dingen waarvan we al helemaal niks begrijpen. En ook ja, waar onze hersenen gewoon capaciteit tekort komen. Maar die wel lijken te bestaan. Weet je, onderzoek het gewoon. Het baat het niet, schaadt het in heel veel gevallen ook niet. Ja, ga het gewoon ervaren. Ga het doen, weet je wel. Wees open-minded. Ga ontdekken. Ga op avontuur. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat dat je gaat opleveren. Als je die open mind durft te houden. Je niet. Of als je je bedreigd voelt. Of als je je voelt afgewezen. Als iemand iets zegt over jouw overtuigingen of whatever. Als je jezelf daarop kunt betrappen van, oeh, ik wil nu eigenlijk gelijk in de tegenaanval gaan. Of mijn eigen verhaal hier verkondigen. Neem dat waar bij jezelf. Kijk eens of je dan kunt sturen naar, hey, oké, ik ben nieuwsgierig. Ik ga gewoon vragen stellen. Wat weet jij wat ik niet weet? Hoe komt het dat jij deze overtuiging hebt en ik deze? Waar komt dat vandaan? Wat heb jij geleerd? Waar heb je dat geleerd? Uit welke boeken? Welke mensen? Ten eerste geeft het zoveel rust in je kop en in je lichaam, omdat je niet gelijk denkt van, ik moet reageren, ik moet hier overheen. Het is geen strijd. En jij weet wat je waard bent. Je hoeft niet gelijk te oordelen. En als er een oordeel in je hoofd zit, hoef je hem ook niet gelijk uit te spreken of achterna te gaan. Ja, dat is echt een stukje zelfbeheersing. Weten hoe je zelf werkt. En net zoals je een taal kunt beheersen, kun je ook jezelf beheersen. Je kunt goed zijn in jezelf zijn. In nou ja, dit soort dingen. Bij jezelf herkennen, observeren en kiezen hoe je wilt reageren. Je hebt altijd een keuze. En je hebt dus ook altijd een keuze in wat jij wil denken, hoe jij in deze wereld wil staan en waar je in wil geloven. En ook een keuze of je bestaande overtuigingen en dergelijke wil onderzoeken, dat je een growth mindset hebt of een fixed mindset, dat je hebt daarin altijd een keuze. Dus ik ben heel benieuwd waar jij voor kiest. Ik kies zo vaak mogelijk voor openheid en nieuwsgierigheid en onderzoeken. Dat lukt me zeker niet altijd. Want ook ik heb heel lang gewoon dingen die in mijn straatje pasten voor waar aangenomen. Of ze op Facebook stonden of waar dan ook. En alles wat niet in mijn straatje paste, zei ik, dat is onzin. Ja, terwijl ze eigenlijk dezelfde waardeloze, ja, wetenschappelijke waarde hadden, zeg maar. Dus ja, nou, zet hem op. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Dat je weer een klein beetje inzicht hebt gekregen in hoe je brein werkt. En ik ben benieuwd wat het je gaat opleveren als je dus die onderzoekende mindset bij jezelf een beetje gaat installeren. En of je daar een gezonder en leuker mens van gaat worden. Dankjewel weer voor het luisteren. Super fijn, leuk. Mooi dat je even tijd voor jezelf vrijmaakt en in jezelf investeert. En vind je dit leuk en denk je, dit mag iemand anders ook luisteren? Stuur dan vooral door, deel het op je social media. En ja, volgende week kan je weer een nieuwe podcast verwachten. Dus je kunt je volgens mij ook abonneren op dit kanaal. Dat helpt mij. Superleuk. En nou, ik spreek je snel. Oh, en trouwens, heb je een suggestie of wil je iets delen? Of zeg je, Ronja, hier heb ik vragen over, wil je iets delen? Zo stelde iemand laatste vraag over of ik tips had voor vrouwen in de overgang. Nou heb ik daar zelf natuurlijk helemaal geen ervaring mee. Maar hij staat op mijn lijstje om eens een keer te onderzoeken. En dat ga ik niet binnen nu een hele korte termijn doen. Maar draag je onderwerpen vooral aan. Dat vind ik hartstikke leuk. Stuur een berichtje. Ja, dan kunnen we met elkaar in gesprek. En dat vind ik tof. Oh, en trouwens ook als jij denkt, ik heb iets leuks te vertellen voor in deze podcast. Wees welkom. En nodig jezelf vooral uit als je denkt, ja, ik heb gewoon iets leuks te vertellen. Hier ben ik super enthousiast over en dat mogen anderen ook weten. Yes, want dat is toch wel de kracht van het delen. Je moet niet alles voor jezelf houden. Anderen mogen ook meegenieten. Nou, superleuk. Ik ga me afsluiten. Heel fijn weekend en tot snel. Hoi, hoi.